Ja, René, wat gaan we vandaag doen?
Wij gaan vandaag niet naar buiten, we gaan naar de studio.
Naar de studio?
Ja, daar ontvangen wij twee bijzondere gasten.
Ja.
Dat zijn Drees Peter van der Bos en Jan Willem van der Schans.
Oké.
En waarom zijn ze bijzonder? Omdat zij zich bezighouden met de korte keten in Nederland.
De korte keten?
Ja, de korte keten is
eigenlijk... Dat klinkt ook een beetje naar, korte keten.
Ja, want...
He? Alsof je aan de leiband wordt gehaald.
Nee, dat is niet zo.
Okay.
Nee, het geeft juist ruimte, die korte keten.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is wel mooi.
Want kun je een heel klein tipje van de sluier op?
Ja. Eigenlijk gaat het over hoe kunnen we in Nederland het aanbod van de boer rechtstreeks naar de consument, dus zonder tussenkomst van die grote supermarkt, hoe kunnen we dat bevorderen?
Oké. Okay.
En dat is namelijk wel belangrijk voor de voedseltransitie, René.
Ja, dat lijkt mij wel.
Ja.
Ja.
Dus meer lokaal eten met een goede prijs voor de boer en meestal ook gezonder eten voor de consument.
Ik ben razend benieuwd.
Ik ook.
Wat is goed voedsel? Is dat gezond, duurzaam of juist betaalbaar voedsel? Dat hoe we nu eten en produceren niet houdbaar is voor de planeet of voor onszelf, daar zijn veel mensen het over eens. Hoe een goed voedselsysteem er wel uitziet, ligt een stukje ingewikkelder. Daarom kloppen René Bruins en René Schellekes aan bij voorlopers in verandering. Mensen met visie die daar wel een idee over hebben. Over wat goed voedsel is.
Aan tafel hebben wij Drees Peter van der Bos. Hij is zelfstandig ondernemer en oprichter van Willem en Drees. En voormalig directeur bij Hutte Catering. En we hebben Jan Willem van der Schans. Hij is zelfstandig onderzoeker van de korte en de ultra-korte keten. En hij was ooit medeoprichter van Eetbaar Rotterdam. En beide zijn medeoprichter van de Taskforce Korte Keten. En we gaan het met ze hebben over de korte keten. Jan Willem en Drees, welkom.
Dank je wel.
Hey, jullie zijn nu samen hier, hè? Maar kennen jullie elkaar al?
Wij kennen elkaar al, inderdaad, ja.
Ja, en ook waarvan?
Nou, dat is denk ik wel 10, 15 jaar geleden. Toen startte Drees Willem en Drees op, zeg maar. Een soort groothandel in groentes voor de korte keten. En ik begon toen als onderzoeker me in dit onderwerp te verdiepen. Dus we kwamen elkaar regelmatig tegen.
Mooie tripjes gemaakt ook samen. Ja. We zijn in Italië geweest, we zijn in Spanje geweest. We hebben heel Europa doorgereisd om op zoek te gaan naar mooie voorbeelden van korte ketens.
Ja, en Jan Willem heeft jou onderzocht dan eigenlijk.
Jan Willem heeft mij ook onderzocht inderdaad, zeker. Nee, ja. Dus wij zaten samen in een Europees traject. En vaak is het dan zo dat een universiteit doet mee. Dat was in dit geval Universiteit Wageningen. En ze zoeken dan een aantal bedrijven in dat land ook. Nou, dus zo werden wij aan elkaar gekoppeld. En dat was in andere Europese landen ook zo.
Ja. En dat ging dan met name over die korte keten. Werd die toen zo ook al genoemd?
Ja, die werd toen zo ook al genoemd.
En wat houdt het precies in?
Je zou wel kunnen zeggen dat eigenlijk in de periode ervoor ging het over streekproducten.
Aha.
Dus producten met een bepaald profiel ook. Wat zeg maar terug te vertalen was naar de grondsoort in de streek. Of wat dan ook, het klimaat in die bepaalde streek. Maar eigenlijk is het op een gegeven moment is de discussie omgeswitcht richting korte ketenproducten. En het zijn niet altijd authentieke streekproducten, maar gewoon ook de aardappelen en de aardbeien en de asperges gewoon die je gewoon zeg maar in de supermarkt koopt.
Die haal je niet uit Kenia, maar uit je omgeving.
De korte keten is dan inderdaad ook vastgesteld in Europa een definitie van 0-1 schakel. Dus 0 schakels is de boer verkoopt het rechtstreeks en 1 schakel is er zit iemand tussen, zoals bijvoorbeeld Willem en Drees.
Ja, zit hem in de schakel of zit het hem in de afstand?
Ja, het zit hem schakels, afstand, maar eigenlijk nog het allerbelangrijkste is dat er ook het sociale aspect meegenomen wordt. Want kijk, een korte keten heeft in zich dat die anders georganiseerd is. Want ook in de supermarkt kan je feitelijk spreken van een korte keten. Ook Albert Heijn koopt rechtstreeks bij een paprikateler zijn paprika's in. Die komt ook uit Nederland. Dat kan toevallig ook dichtbij zijn. Dus in die optiek zou je ook daar kunnen spreken van een korte keten. Belangrijk aspect aan wat ik dan zeg maar even de echte korte keten noem, is dat er ook een andere sociale verbondenheid zit tussen de spelers in de keten. Dus ook dat vooral de machtsverhouding anders zit. Dus dat er meer wederzijdse afhankelijkheid is en dat er niet één partij in het midden zit die eigenlijk alles bepaalt.
Oké, dat nu wel het geval?
Dat is in de retail wel het geval. Ja,
ja. Ja. Kun je dat voor de luisteraars die dit niet kennen, wat is daar dan aan de hand waarvan je zegt, daarom is die korte keten nodig?
Ik zeg niet dat alles wat daar gebeurt, dat fout is. Hè? Want daar gebeuren heel veel hele goede dingen. De structuur is wel zo dat als je naar het Nederlandse voedsellandschap kijkt, nou, dat je ongeveer 50.000 boeren hebt. En dat dan een trechter is naar zeg maar 5 inkopers van supermarkten. En dan gaat het vervolgens weer naar 18 miljoen mensen. Het probleem daarin is dat die macht van die 5 mensen die daartussen zitten wel enorm groot is. Dus die bepalen eigenlijk alles. En die doen dat heel vaak met heel veel goede intenties. Maar ze doen het ook uiteindelijk om hun eigen winst te optimaliseren. En vooral ook die positie daar te behouden. En dat gaat soms ten koste van andere factoren. En dat kan je in een korte keten heel anders organiseren. Dus op het moment dat je de boer en de consument wat dichter bij elkaar brengt en daar veel meer transparantie in creëert en ook zeg maar de onderlinge verhouding wat anders maakt, dan kan je hele andere afspraken met elkaar maken. Nu is het zo dat als Albert Heijn zou zeggen, die paprika die moet morgen 2 centimeter groter zijn, dan heeft die teler eigenlijk niet heel veel mogelijkheden. Die zal daaraan moeten gaan voldoen. En dat is een onderdeel van de korte keten wat in mijn optiek heel belangrijk is in de vooral transitie naar een ander systeem. Dat boeren ook de mogelijkheid hebben om zeg maar stappen te zetten en die ook te verwaarden door de keten heen. En dat is veel makkelijker in een korte keten.
Ja, ja. Hoe zijn jullie eigenlijk verzeild geraakt in die korte keten?
Ik ben erin verzeild geraakt door dat ik ooit meedeed aan een soort brainstorm sessie binnen de gemeente Rotterdam. En zaten we op de koolsingel uitkijkend op groene gras wat van rubber is in Rotterdam. Op de koolsingel omdat het onderhoudsvriendelijk is. En als boerenzoon zat ik te denken van oh mijn hemel, ik heb 2 kinderen en die groeien op in deze betonnen context, terwijl ik zeg maar het boerenbedrijf gewend ben. Dus daar moeten we wat aan doen. En toen heb ik met een stel mensen die er op dezelfde manier over dachten, Eetbaar Rotterdam opgericht. En dat is een uit de hand gelopen grap. Dat heeft jarenlang hebben we de gemeente bestookt met allemaal voorstellen om de stad groener te maken. En wij hadden dan als definitie ook dus de regio om de stad. Dus wij hebben geprobeerd op alle mogelijke manieren samen met de gemeente Rotterdam het boerenland toegankelijk te maken. De boeren te ondersteunen om in de stad hun producten te verkopen. Zodat je zeg maar in zo'n grote stad als Rotterdam toch een feeling krijgt van ja, in wat voor gebied wonen we nou eigenlijk met z'n allen en wat eten we nou met z'n allen, zeg maar.
En jij, Drees, want jij hebt ook bij Hutte Catering gewerkt.
Ja, maar eerst nog
korte keten terecht.
Nou, na mijn studie in Wageningen, dus dat was eind jaren 90, heb ik eerst 10 jaar voor Unilever gewerkt. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de voedselketen. Dat was van jongs af aan, eigenlijk als kind al. Mijn ouders hadden een melkveebedrijf en daar was ik bezig met waar gaat die melk dan precies heen. Dus hoe die ketens in elkaar zaten, dat vond ik van kinds af aan eigenlijk heel interessant. Unilever leek me een heel mooi bedrijf, want ik dacht ja, dat is een heel mooi groot bedrijf wat eigenlijk midden in die keten staat. Maar na 10 jaar kwam ik wel tot een aantal conclusies. Dat vooral die afstand tussen wat je eet en hoe het geproduceerd wordt, dat die enorm groot is. En bijvoorbeeld, je had destijds een reclame van Bertoli. Dat was toen nog een merk van Unilever. En dan had je een Italiaanse oma. En die stond dan in een pan met saus te roeren.
Ja, die ken ik nog.
Ja. Ja. Nou, en dan ging ik naar mijn marketeers toe. En dan zei ik, vind toch eigenlijk raar. Want we doen net alsof het een heel kleinschalig ambachtelijk product is. En het is heel veel, maar dat is het nou net niet. Want wij doen het op hele grote schaal. Daar zitten hele grote voordelen aan. Want we kunnen met constante kwaliteit tomaten werken. Dus mijn punt was eigenlijk, waarom durven wij niet te gaan staan als Unilever voor datgene wat we daadwerkelijk doen? Waarom vertellen we een ander verhaal dan dat het is? Zij zei, ja, dat is marketing, Drees. Ik zei, ja, dat snap ik wel. Maar toch vind ik het raar. Want ik eet het en je geeft mij het gevoel alsof het een ambachtelijk product is. En dacht, ik ging me daar toch steeds meer tegen afzetten. En uiteindelijk ging ik dus ook op zoek naar hoe kan ik eten op mijn bord krijgen wat wel gewoon herkenbaar is. En wat van boeren bij mij uit de buurt komt. Ja. En dat startte ook eigenlijk als een soort zaterdagochtend hobby. Tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, nee, als ik het echt anders wil, dan moet ik dat zelf gaan doen. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik Willem en Drees gestart. Met als doel, ik wil dat het voor Nederlanders heel makkelijk is om eten van boeren uit de buurt weer gewoon op je bord te krijgen. Want voor mij was dat best wel een tocht. Want dan moest ik op de fiets en dan ging ik 3 boeren langs. En dan was ik 4 uur verder. Dan had ik net een stuk kaas en een paar appels.
Had je wel honger?
Had ik wel honger inderdaad. Ja. Maar het was geen onderdeel van mijn wekelijks consumptiepatroon met mijn gezin met jonge kinderen. Dus ik kwam tot de conclusie, we moeten dat veel makkelijker maken. Ja. En zo hebben we met Willem en Drees in die eerste 5 jaar Uiteindelijk bij 500 supermarkten hadden we gewoon een schapje. En daar lagen gewoon producten van boeren uit de buurt.
Ja, als je nu kijkt hè, naar... want dat vroeg ik me af. Je noemde ook al, thuis had je een melkveebedrijf. En dan denk ik van ja, je hebt producten uit de streek. Maar gaat het dan om het eindproduct? Dus die koe die maakt melk en dan maak je weer kaas van of zo. Maar gaat het ook over de voorfase, die korte keten? Van waar komt dat voer van die koe vandaan?
Ja, daar gaat het zeker over. En juist dat soort dingen, dat is eigenlijk mijn punt. Dat hoe persoonlijker je het product maakt, hoe makkelijker het ook is om er meer over te vertellen.
Ja.
Dus zodra die melk verdwijnt in een anonieme kaas, is het heel moeilijk om te zeggen, ja, maar deze melk, die onderdeel werd van een hele grote plas, daar is het voer ook lokaal geteeld. Terwijl, hè, dus dit was wat ik als kind van 13 raar vond, dat de melkwagen eerst naar de buren ging. En 10 minuten later zat onze melk erin. En dan zei ik, dat is toch best wel raar. Want wij doen echt ons best om daar hele goede melk van te maken. Maar eigenlijk als die
de
melkwagen...
de buren rommelen maar wat aan.
Nee, nou ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, het is een anoniem product geworden daarna. Ja. Want het is gemixt met anderen.
Ja.
En zo is het dus. Hè, dus in die korte keten, daar kan je juist dit soort aspecten van lokaal voer... kan je veel beter transparant maken.
Want als je het over marketing hebt, hè, dan zeg je ook van... we hadden dat bij Unilever, lieten we zo'n vrouw in zo'n grote pot roeren. Ik zie nu in steeds meer supermarkten zie ik ook... deze aardbeien komen van boer Geert uit Oplo, ik zeg maar wat.
Goeie zaak.
Dat is, daar kan ik dan, maar kan, daar kan ik dan ook van uitgaan dat
ja,
zo is.
Daar kan je van uitgaan.
Okay.
Nee, er worden jou geen. Kijk, als het echt op de verpakking staat, dan kan je daar van uitgaan. Er worden jou geen dingen op de markt.
Geen appels voor citroenen verkocht.
Nee. Nee, er zijn eigenlijk twee aspecten aan die korte keten. Dat is 1 of 2 schakels maximaal. Maar ook vooral lokaal. Hè? En hoe lokaal is nou eigenlijk lokaal voor de korte keten? Is dat nou ja, binnen de regio of is dat binnen Nederland? Ik las vanmorgen een stukje in de Volkskrant over. Voedsel van dichtbij, dat is een nieuwe term. Die 3 jaar geleden al hadden wij het erover. En volgens mij werd dan meer bedoeld Europa. Als je nou over
Nou, kijk, dit gaat over definities. Dus daar heb ik zeg maar als onderzoeker... heb ik ooit in een expert panel gezeten... bijeengeroepen door de Europese Unie... om hierover uitspraken te doen. Zodat we zeg maar in Europa dezelfde definities hanteren... dus kunnen vergelijken en ook beleid kunnen beoordelen. En daar is gezegd van... inderdaad, dus de korte definitie is 0 tot 1 schakel. De lange definitie is ook de manier waarop het georganiseerd is... zoals Drees... uitlegde. En er zit ook een gebiedscomponent in. En die gebiedscomponent die is niet door de hele EU hetzelfde. Bretagne heeft bijvoorbeeld streekproducten uit heel Bretagne. En Bretagne is net zo groot als Nederland. Dus dan zou je kunnen zeggen, hey, de schaal van Nederland is kennelijk de streek. Maar dat is niet zo. We kijken bijvoorbeeld in Nederland naar het veenweidegebied of het akkerbouwgebied. En daar heb je een specifiek type productie en een specifiek type impact ook, want dan gaat het eigenlijk om de impact op het milieu verminderen. Dus dat kan je gewoon op een regionale schaal gewoon beter doen dan zeg maar op de schaal van een individueel bedrijf of de schaal van heel Nederland.
We hebben het vooral over de logistiek dan, die je dan moet regelen.
Nee, niet alleen de logistiek. Nee? Het gaat ook gewoon, kijk, het gaat juist ook om bepaalde manieren van produceren die nu verdwijnen in de bulk, maar die je ook zou kunnen apart kunnen ophalen bij de boer en koesteren en groot maken. Waardoor de boer gaat bewegen. De buurman boer gaat ook bewegen. Noem bijvoorbeeld voedselbossen of noem maar iets. Ja. Dergelijke innovaties die kun je in korte ketens makkelijker introduceren. Omdat iedereen zijn verantwoording neemt. Dus in een korte keten, daar kun je nog zien. Het is niet zo dat het hoofdkantoor van de supermarkt... volledig bepaalt wat het assortiment is. Maar een franchise-nemer, dus iemand die eigenaar is van een supermarkt... maar gewoon Albert Heijn op zijn gevel zet... die heeft ook een bepaalde ruimte. En die kan dan net aan dat voedselbossen-assortiment... waarvan we nu nog niet weten hoe we dat moeten verkopen... zou zo'n lokale Albert Heijn juist aandacht aan kunnen besteden. Ja. Dus dan is eigenlijk relevant gewoon... de manier van telen, de grondsoort, die bepaalt eigenlijk mede de definitie van die regio.
Mag ik nog één voorbeeld daarvan geven uit de praktijk? Graag. Toen wij starten met Willem en Drees hadden we inderdaad een hele strikte definitie. Want wij dachten ook, we moeten duidelijk zijn. Dus wij zeiden 40 kilometer. Dus wij hadden allemaal regio's in Nederland. Dus we starten in Amersfoort, Utrecht, Arnhem, Amsterdam, nou, en zo verder. En dus iedere regio had ook zijn eigen assortiment, want we hadden een strikte grens gesteld. En toen weet ik nog dat we op een gegeven moment, in het voorjaar hadden we asperges, maar die hadden we eigenlijk maar in één regio, want ja, weet je, daar heb je zandgrond voor nodig. En toen op een goede dag, toen stuurden wij per ongeluk de verkeerde assortimenten naar de verkeerde regio's. En toen zag opeens de regio Amsterdam van, hey, die lui in Arnhem, die hebben asperges. En dat hebben wij niet. En toen kregen we allemaal hele boeren, boze winkels aan de lijn. Van ja, wat denk je nou? Dat wij in Amsterdam geen asperges willen eten? Dus toen zijn Willem en ik daarover na gaan denken. Dachten we, ja, dat is inderdaad. Dus je moet het niet zo strikt nemen. Kijk, een product als asperges, natuurlijk eet je dat in heel Nederland. En dat is inderdaad afhankelijk van de grondsoort. Dus als wij in de buurt van Arnhem asperges hebben, dan brengen we die ook naar Amsterdam toe. Maar bijvoorbeeld appels kan je gewoon heel goed bijna door heel Nederland lokaal telen. Want er zijn overal wel wat grotere en kleinere fruitgebiedjes. Dus het verschilt per product. Dat is wat ik wil zeggen.
Ik had het idee, hè, van, toen jullie begonnen met vertellen ook. Ik denk van nou, speelt de supermarkt hier nog wel een rol in die korte keten? Of loopt dat via andere trajecten? Ik heb zelf op woensdag krijg ik altijd zo'n kistje met biologische groenten van een boer. Komt die zelf nog langsbrengen ook. Ja. Helemaal goed. Maar nu begrijp ik ook van ja, eigenlijk zouden supermarkten ook gebruik moeten gaan maken van die korte keten. Is dat?
Nou ja, dat is bijvoorbeeld een discussie ook onder wetenschappers in Europa. Soms heet het alternative food networks. Hè? Dus, en dat betekent alternative to what?
Dat is die kist van mij bijvoorbeeld.
Ja, dat is de supermarkt. Ja. Dus dan wordt het gedefinieerd als het alternatief van de supermarkt.
Ja.
Maar wij hebben het hier nu over short food supply chains, dus de korte keten. En de supermarkt kan ook een korte keten hebben. Ja. Dus het is een beetje welke definitie, welke aanvliegroute kies je. En om een of andere reden, ik ben zelf een fan van die tweede definitie van short food supply chains, omdat ik zelf denk dat de routinematige consument, de consument die gewoon heel weinig tijd kwijt wil zijn, maar toch verantwoord wil inkopen, die is misschien bij de supermarkt wel aan het goede adres. Ja, als de supermarkt meedoet aan een lokaal initiatief.
Een van de dingen die ik daar straks hoor, is ook die invloed van die supermarkt. Hè? Die zei, zoals jij zei, van die paprika moet 2 centimeter groter zijn. Dat past dan niet in de korte keten? Want dat kun je keten ook regelen, zou je zeggen.
Het kan natuurlijk wel dat zo'n directeur van zo'n supermarkt zegt van joh, tegen die boer van waarom heb je die paprika niet 2 centimeter groter? En dan die boer die gaat uitleggen van ja, dat zit zus en zo, noem maar op. En dan zegt die supermarkteigenaar misschien wel van joh, nou daar heb ik begrip voor. Ik ga het anders organiseren op de winkelvloer. Ik ga rekening houden met het feit dat jouw wortels allemaal hele gekke vormen hebben. Dus ik ga weet ik van wat op een andere manier schoon maken. Ja. En het mooie van de korte keten is dat iedereen heeft het telefoonnummer van de andere persoon in de keten in zijn telefoon. Dus je kan even bellen en zeggen, dit is mijn probleem. En dat kan niet als jij naar het hoofdkantoor gaat. Want dan zeggen ze, ik heb geen tijd voor u en ik heb het ingeregeld. Het is efficiënt en toedeledokie. Dus die boeren die staan gefrustreerd voor de hoofdkantoren te roepen dat ze bepaalde oplossingen willen hebben. Ja. En ze moeten waarschijnlijk zijn in het dorp bij de eigenaar van de supermarkt. Die zegt van, joh, ik heb een winkeltje en ik wil het samen met jou zo leuk mogelijk inrichten voor onze klanten.
Ja, het probleem van dat hoofdkantoor is, die wil graag voor 900 winkels exact hetzelfde.
Ja.
En dus die wil 1 artikelnummer en dat zijn zeg maar de wortels. Maar die wortels moeten dan overal wel hetzelfde eruit zien.
Mm-hmm.
En dat gaat niet altijd in die korte keten, want inderdaad wortels van de zandgrond zien er misschien net wat anders uit als wortels van klei en et cetera, et cetera. Dus daarom kan je dat in die korte keten veel beter organiseren. Misschien nog 1 ding toch even over, want ik denk dat het goed is om te stellen dat de korte keten en dan zeg maar even de lange keten, als je die andere.
Mm-hmm.
Je kan er geen knip tussen zetten. Je kan niet zeggen, dit is kort, dat is lang. Wat heel belangrijk is in mijn optiek, het is een glijdende schaal. Het kistje van jou is, nou je zou kunnen zeggen, als je zelf tilt, dat is de allerkortste keten. En daarna komt eigenlijk jouw kistje. Dat is en daarna heb je steeds stapjes. Dus als wij praten over een korte keten via een supermarkt, is het natuurlijk alweer een stapje verder. En helemaal aan het uiterste einde staat jouw diepvriespizza met een tomaat waar jij mag gaan uitzoeken waar die ooit gegroeid is, zeg maar. En dus ik denk dat het goed is om steeds wel te realiseren dat het niet iets is waar je echt een hek omheen kan zetten.
Er zit ook een sociaal component aan, hè? En dat maatschappelijk component. En dat is ook zeg maar om een soort tegenwicht ook te bieden van de huidige 5 inkopers van die supermarkt.
Ja,
dus het is ook de gedachte.
Ja.
En nu vroeg ik me af, omdat volgens mij Drees, ben jij ermee bezig? Ik bedoel, wat belangrijk is met die korte keten, onder andere is het goed efficiënt maken van die logistiek. En dat is nog best wel een kunst. Hè? Want die reguliere keten die heeft het vrij goed voor elkaar. Maar jij bent er met de korte keten nu mee bezig, toch?
Klopt. Ja. Klopt. Daar ben ik eigenlijk al dus 15 jaar mee bezig. En het is inderdaad zo dat wat je nodig hebt in vooral vers is schaal. Want als je geen schaal hebt, dan is logistiek duur. Het probleem is niet dat de logistiek er niet is, of dat niet georganiseerd kan worden, of dat het heel ingewikkeld is. Valt eigenlijk allemaal wel mee. Je hebt namelijk gewoon een order en je hebt een paar wielen nodig. En die moeten die order naar een ander plekje brengen. Dus en Nederland is een goed transportland, dus wij kunnen dat echt wel goed regelen. Het probleem zit hem inderdaad in de kosten. En dat er dus heel weinig marge gemiddeld zit in de voedselketen. Hè. Dus voedsel is gewoon goedkoop. Dus als je een alternatief hebt, dan mag dat niet te veel extra kosten. Want dan haken consumenten weer af. En heel vaak is het dan wel zo dat als die logistiek wat duurder is, dat een van de redenen is waarom die korte keten uiteindelijk niet gaat draaien. Ook omdat het heel vaak zo is dat in die korte keten wil je vaak net wat meer betalen aan de boer. Dus je begint al op een iets hoger niveau. Je betaalt een iets hogere prijs. Als dan vervolgens je logistiek ook nog duurder is, kom je gewoon op een hoger niveau uit. En dan is het steeds, wil de consument dat betalen. Dus alles wat er moet gebeuren is eigenlijk zoveel mogelijk schaal creëren.
Ja, want dat is een beetje ook mijn perceptie, hè, rond die korte keten. Want je koopt in bij de boer. Dus ik heb helemaal geen verstand van die prijzen. Maar in plaats van 5 cent voor een appel, krijgt hij nu 8 cent. Want het gaat via de korte keten.
Het hangt een beetje van de categorie af. Dus het hangt een beetje van of het fruit is of zuivel. Dat kan je ook voorstellen. Dus als er veel aanbod is van boerenzuivel, dan haal je moeilijker, zeg maar, die hogere marge. Ja. Dan op. Dus het is een beetje een. Daar hebben wij eens onderzoek naar gedaan. En je ziet eigenlijk dat het een beetje een gevarieerd beeld is, zeg maar.
Ja, ja. Een hele persoonlijke vraag, hè? Maar hoe hou jij er rekening mee als je boodschappen gaat doen?
Nou, ik hou er inderdaad rekening mee.
Geen boodschappen?
Dus nee, ik moet je zeggen, toen mijn kinderen klein waren, toen was ik er echt heel erg mee bezig. Toen had ik een soort motivatie van, er is nog niks verprutst aan hun. Ze zijn nog helemaal gezond. Dus ik heb meer verantwoordelijkheid bij mezelf.
Heb je ze nu opgegeven?
En toen had ik in een bepaald jaar heb ik bijgehouden. 70% kocht ik in bij de boeren. Ja. Want wij gingen er ook altijd gewoon zitten en een thee drinken. En die kinderen die speelden op die boerderijen. Dus het was gewoon eigenlijk de enige manier om goed boodschappen te kunnen doen. En nu zit ik veel vaker in de supermarkt. Mm-hmm. En dat is ook omdat het mij intrigeert inderdaad hoe we die supermarkt omkrijgen met die spullen uit de korte keten. Dus nu zit ik vaak te kijken. En ik doe mijn boodschappenlijstje en ik kijk van wat hebben ze nu weer verzonnen om die korte keten onder de aandacht te brengen. En dan probeer ik daar als onderzoeker een beetje op te reflecteren van zou dit kunnen kloppen of is dit bullshit? En dan dus nu
kan ik best wel altijd het boodschappen doen.
Ja, dat zegt mijn vrouw inderdaad ook altijd.
Want ben je weer lang weg?
Ja, dat zegt mijn vrouw inderdaad ook altijd. Want dan ben ik weer bezig met. Staat er in de Albert Heijn bij ons op Rotterdam-Zuid van. Wij hebben deze telers. Dan de een of andere poster. En dan zit ik te kijken van die teler, ken ik die? Wie is dat dan? En dan maak ik allemaal foto's en dan ga ik thuis uitzoeken op internet van, wat is er nou aan de hand? En in dit geval heb ik zelfs Albert Heijn zelf gebeld. Ja. Van, hoe pretenderen jullie dat dit een korte keten is? En heb ik me laten uitleggen hoe zij er dan over denken. Ja. En waarom zij vinden dat het een korte keten is.
Ik kan me wel voorstellen dat jouw vrouw blij is. Want jij gaat graag naar de winkel.
Dat klopt.
Ja. Ik ga meer onderzoek dan winkelen.
Ja,
want
ik vind bijvoorbeeld ook de gewone markt, de Afrikaander markt op het Afrikaanderplein.
Dat is ook wel een hele leuke trouwens.
Nou, met Turks en Marokkaans vind ik ook interessant. Dus het etnische. Want anders krijg je namelijk in de korte keten, met permissie dat ik erover begin, maar krijg je een soort identiteitspolitiek van Nederlandse groente. Dus voor Nederlandse consumenten. Nee, ik denk dat de korte keten juist ook heel goed. De exotische keuken moet aankunnen. Dus je hebt in Rotterdam hele leuke projecten waarbij geprobeerd wordt Turkse gerechten met Hollandse ingrediënten te maken. Dat vind ik ook allemaal heel interessant. Dus
En bij jou, Drees?
Ik wou zeggen, jij komt er ook niet onderuit.
Nee, ik kom er zeker ook niet onderuit, inderdaad. Dus in mijn tijd met Willem en Drees was het natuurlijk makkelijk.
Gewoon je box, nam je gewoon mee.
Die nam ik gewoon mijn box mee. Maar daarna, inderdaad, heb ik altijd. Ik woon in. in de buurt van Schoonhoven. Ik heb best wel een goed winkelaanbod. Maar
en je eigen voedselbos?
En ik ben mijn eigen voedselbos aan het bouwen. Ja, dus ik probeer inderdaad ook een deel gewoon zelf te produceren. Dat is zeker een heel belangrijk onderdeel. Maar nee, ik heb vooral ook wel mijn online kanalen. Hetzelfde als jij. Dus dat zijn of boxen van boeren. Of online platforms waar je ook rechtstreeks bij goede producenten kan kopen. Als aanvulling op wat ik zelf aan. Maar dat is wel gezegd. Het kost extra tijd. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een interessant fenomeen. Want we hadden net al even over prijs. Vaak hoger. Het kost extra moeite. Dus dat zijn natuurlijk gemiddeld genomen allemaal drempels. Hè? Want eten, en dat is eigenlijk in mijn optiek het grootste probleem. Eten is natuurlijk nu verbannen tot de randen van de dag. Het mag vooral geen tijd kosten. We moeten heel snel kunnen koken. Het mag vooral niet veel geld kosten. Als we ergens op besparen, dan kijken we niet in eerste instantie naar onze telefoon of naar onze auto. Maar dan zeggen we, kan het eten misschien wat goedkoper? Dat zijn in mijn optiek allemaal, is dat heel erg jammer eigenlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat de waarde van eten wat groter zou mogen zijn in ons leven. Zowel om alle andere aspecten die met eten gekoppeld zijn, maar ook gewoon voor jezelf, voor je gezondheid, voor hoe je je voelt, voor je microbioom, alles. Dus ik probeer zeker inderdaad tijd te besteden ook aan het inkopen van het eten.
Nou gaf jou helemaal aan van toen hij kleine kinderen had, toen had hij daar veel meer aandacht voor. Dus zit daar dan ook een zeker educatief idee achter?
Nou, zeker. Want ik herinner me dat wij gingen altijd naar een bepaalde boerderij toe. En daar kon je Hongaarse wolvarkens knuffelen.
Oh, die zijn leuk.
Mangalitsas. Ja. En op een gegeven moment komen wij daar en is het hok leeg. En mijn kinderen die lopen te zoeken.
Een soort flappy.
Waar zijn die varkens? Ja, inderdaad. Dit verhaal gaat die kant op inderdaad. Nou, dus ik liep met hun naar de diepvries toe. Die daar ook stond in de boerderijwinkel. En ik zei, hier zitten onze varkentjes. En toen zeiden mijn kinderen van, maar wij eten toch alleen doodvlees?
Ja. Nou ja, zo dus.
Zo dus, ja. Ja.
En heb jij ook zoiets meegemaakt? Of?
Nou, ik heb, dit is een analogie hiervan. Dus ik heb mijn eigen varkens. Ja. En dat is helemaal begonnen omdat ik zeg maar de kringloop wilde onderzoeken. Mm-hmm. Dus wij zijn met z'n vijven thuis. Ik heb drie jongens. En wij produceren best wel wat reststromen. Ze eten niet altijd hun boterhammen op, zullen we maar zeggen. Dus ik dacht, hoe zit dat eigenlijk precies? Als zij al ons afval opeten. Nou, dus, maar het was wel het idee van, dan gaan we op een gegeven moment natuurlijk die varkens opeten. Want dat is toch het einde van die keten, zeg maar. Dus zij eten onze restafval op.
Zeg je, dat is het idee?
Dat is het idee. En ook dat is niet gelukt. om dezelfde reden. En eigenlijk eten we ook nu geen vlees meer. Ik heb nog één jongen die wil dan graag vlees eten. Maar de rest heeft gezegd, nou ja, laten we er dan maar gewoon mee stoppen. Okay. Dus, en dat is wel.
Wat doe je dan met die varkens?
Alleen, die worden nu dus gewoon oud.
Worden gewoon oud. Okay. Ja.
En ze kunnen best oud worden. Kijk,
groot ook, moet ik zeggen.
En groot ook, inderdaad. Ja, en dan zie je toch, ja, kijk, gemiddeld in Nederland wordt een varken, nou wat is het, 130, 140 dagen. Ja. Een paar maanden. En die van mij, die gaan denk ik wel 10, 11 worden.
Ja. Heb je dan ook van die schattige Hongaarse wolvarkens?
Ik heb wel wat, ik heb niet de hele grote, ik heb wel kleine.
Oké. Okay.
Hey, Drees, wij zouden eigenlijk, hadden we achteraf bedacht van, voor dit interview, we zitten nu in de studio. We hadden jullie ook een interview bij jou op je, was dat fabriek of platform? Wat was het? Hadden we kunnen zien. Kun je iets omschrijven wat je daar doet?
Wat je ziet is dat de aandacht voor de korte keten wel echt toeneemt. Hè? Dus we zien Nederland, we moeten bewegen. En het allerbelangrijkste is dat we boeren perspectief geven. En wat daarvoor nodig is dat grote partijen in de keten zeggen van wij willen het echt op een andere manier doen. Mm-hmm. En wij willen daar ook een rol in spelen. En dat zie je in toenemende mate. Dus ik ben inderdaad nu bezig om voor food service partijen te zorgen dat zij rechtstreeks bij regeneratieve biologische boeren kunnen gaan inkopen.
Even terug, food service partijen.
Dus dat zijn cateraars, restaurantketens, hotelketens. Dus alles wat niet supermarkt is.
Okay.
Dus je hebt eigenlijk in Nederland inderdaad supermarkt en foodservice.
Ja.
Dat zijn de twee manieren om aan je eten te komen.
Is dat een soort hub waar je mee bezig bent?
Ja, dat is inderdaad een bestelplatform met een hub.
Wat is een hub natuurlijk? Vraag het luisteren.
Ja, dat is gewoon iets waar je dit kan bestellen. Ja, ja. Waar je dit kan bestellen en waar ook dus wielen aangekoppeld zijn. Ja.
Ja. Met het, en de ambitie van deze hub is?
Is om een, echt een alternatief te worden. Aan de ene kant voor boeren om, om een directe toegang te hebben tot die markt. Waar steeds meer vraag ook is. En anderzijds natuurlijk ook voor de partijen die dat eten aanbieden. Om zich te onderscheiden met betere producten. Met producten met een verhaal. Betere kwaliteit. Maar ook echt op data gebaseerd. Hè? Dus we gaan gewoon laten zien dat uiteindelijk als het gaat over CO2-waardes. Als het gaat over biodiversiteit. Als het gaat over watergebruik, landgebruik. Dat dit ook gewoon beter scoort. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. We moeten weg van de verhalen. We moeten weg van, hier heb je een leuke foto van een boer en het en kijk eens hoe goed het allemaal is. Ja. Zo ben ik er ook mee begonnen 15 jaar geleden met Willem en Drees. Nu moeten we naar de harde data toe.
Weg uit de romantiek.
Weg uit de romantiek.
Ja. Als ik dat dan hoor, er valt veel aan te onderzoeken.
Ja. Nog. Dat klopt inderdaad.
Waar ben jij de laatste tijd naar aan het onderzoek naar aan het doen dan, in dit kader?
Nou, ik doe de laatste tijd, ga net een project opstarten wat gaat over hoe brengen we het in de supermarkt. Dus dat is voor de provincie Gelderland. Daar heb ik ooit een keertje, hadden ze mij geïnterviewd en toen riep ik van, ja, we moeten naar de supermarkten toe, want dan krijgen we de consument die het routinematig aankoopt en dan hebben we, dus dan vergroten we de groep consumenten. En toen kreeg ik op een gegeven moment een uitnodiging om daarover door te praten. Dus ik ben nu bezig dat op te zetten, om in Gelderland te kijken. Waar zijn supermarkten mee bezig? Wat zijn best practices en hoe kunnen we die uitrollen? Mm-hmm. Maar dan een van de punten is dan ook dat je eigenlijk moet kijken welke boeren selecteer je. Want ja, goed, we kunnen boeren selecteren die gewoon een heel goed verhaal hebben en een mooie foto en een prachtige bezoeklocatie hebben. Maar zijn dat de boeren die, qua impact ook, het verste gaan? Of moet je dan bij regeneratieve, biologische boeren zijn. Hè? Die korte keten soms is ook een beetje een alternatief voor biologisch. Hè? Dus, of een ander keurmerk. Ja, zegt een boer van,
korte keten is niet per se biologisch. Dus. Nee, is niet sommige mensen zullen dat denken misschien.
Nee, maar het is wel zo in positieve zin. Want ik heb heel veel korte keten boeren die begeleid ik. En dan zitten we na te denken over wat is nou eigenlijk jouw verhaal? Waarin onderscheid je je? En het zijn wel vaak korte keten boeren zijn wel vaak boeren die een unieke oplossing hebben. Die ze niet in een certificaat kunnen borgen, maar die ze wel eigenlijk willen vertellen aan de eindconsument. Dan kom je uit bij niet certificaten, maar bij toch verhalen en data die je dan laat meten op je bedrijf. En dan zeg je gewoon van, ja, ik ben twee keer zo efficiënt dan mijn collega. En dan heb je het een klein beetje onderbouwd. Maar dit is een pad waar we nog maar aan het begin staan. Van hoe moeten we al die claims onderbouwen? Ja. En hoe kunnen we dat op een efficiënte manier doen?
Ja. Nog even. Jullie zijn allebei medeoprichter van de Taskforce Korte Keten. Dat waren ondernemers die iets wilden. Het stimuleren van de korte keten. Volgens mij is het nu 10 jaar geleden dat het opgericht is. Ongeveer. Hoe staat het daarmee?
Nou ja, een van de dingen die de taskforce heeft binnengehaald, dat is een Europees onderzoek om te kijken naar best practices rond korte ketens. En dan met name de adviesfunctie. Dus hoe kunnen we boeren beter adviseren om in een korte keten op te treden? En dat loopt via die taskforce. Okay. Maar ik moet je wel zeggen dat wij hadden eigenlijk de ambitie om met die taskforce een breed platform te zijn wat goede gebruiker, dus best practices uitwisselde. En die ambitie, daar hebben we ons een beetje in verslikt. Want we hebben wel een bepaalde hoeveelheid geld gekregen, budget om dit allemaal op te zetten. Ja. Maar om het eigenlijk te draaien, heb je eigenlijk ook nog meer ondersteuning nodig.
Het is een platform voor ondernemers inderdaad. Maar het probleem is wel dat het is nog voor partijen die ertussen zitten nog vaak niet echt enorm winstgevende business. Dus om een platform te draaien met vanuit de bijdrage, maar van die ondernemers, is dat heel ingewikkeld. Ja. En daarmee is uiteindelijk dan ook, dus als je dan geen externe financiering hebt, dan is het lastig om dat heel groot te maken.
Ja. Even, hoe ziet jullie ideaal van de korte keten eruit? Wat moet er uiteindelijk bereikt zijn? Wat is de ideale situatie in Nederland, in de wereld? Drees?
De ideale situatie is dat boeren in Nederland gezond en duurzaam voedsel produceren voor zoveel mogelijk Nederlanders ook. Waarmee we zeker geen hek om Nederland zetten. Maar ik geloof even gewoon wereldwijd dat het heel belangrijk is dat grotere geografische regio's min of meer zelfvoorzienend zijn. Maar dat, en dat moet je dan in zijn totaliteit bekijken. Dus dan moet je ook veevoer, alles in meenemen. Mm-hmm. En ik denk dat dus die korte keten daar een hele belangrijke rol in speelt. In alle regio's.
Kun je iets zeggen over het percentage? Dat je zegt, eigenlijk zou 80% korte keten moeten zijn en 20% reguliere keten.
Ja, dan kom ik wel even terug op waar zit je dan precies die knip, zeg maar. Ja. Hè? Dus we hebben het er inmiddels vaak over gehad. Ik denk dat een heel groot deel van die kortketen ook gewoon via gangbare kanalen kan. Ik denk juist dat het heel erg belangrijk is dat we dat ook gaan doen. Maar als je het hebt dus over traceerbaar, kwalitatief, gezond en duurzaam eten rechtstreeks aan consumenten leveren, via welke, dat zou in mijn optiek meer dan 70% moeten zijn.
Okay. Ja, wat ik dan niet hoorde in jouw verhaal, dan vraag ik me af of dat in thuis hoort, met een redelijke vergoeding per product voor de boer.
Absoluut. Ja. Nee, dus als het gaat over perspectief voor de boer, dan betekent dat natuurlijk dat hij gewoon normaal kan verdienen. Ja. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je bezig bent met productie van eten en dat je daar geen boterham aan kan verdienen. Ja. Ja.
Ben jij het helemaal eens?
Oh ja, nou dan gaan we een discussie die we in de loop der jaren gehad hebben, gaan we niet overdoen. Ik wou eigenlijk aanhaken bij die vraag van hoe ziet het ideaal eruit? Ja. En dan eventjes Drees die zei van, nou ja, ik snapte niet dat zeg maar de melk die wij produceerden gemengd werd met de melk van de buurman. Ik pleit eigenlijk voor, en ik heb gisteren nog een lezing daarover gegeven, heb ik het getest onder Drentse boeren wat ze ervan vonden. Radicale decommodificatie. Dus
dan moet je even uitleggen.
Ja, nu is
het is
alles
wel een mooi scribbelbord. Maar
ja, dank je. Nee, maar nu wordt alles zeg maar gemengd.
Ja.
Dus iemand die het beter doet dan anderen, die krijgt daar niet de erkenning voor. Iemand die het iets slechter doet, krijgt geen prikkel om te gaan verbeteren. Ja. Want we zitten gewoon in de wereld van commodities. De wereld van bulkgoederen, waarmee je ook niet kunt onderscheiden. Dus een boer kan zich onderscheiden met een uniek verhaal. En ik zie als een ideale situatie dat als ik onder de motorkop bij die boeren kijk, zie ik allemaal unieke verhalen. Maar als ik mijn boodschappen ga doen, dan doe ik dat in een ruimte waarin gestandardiseerd ik in een split second kan kiezen voor welk product ik wil.
Ik had toch graag in die zaal gezeten toen jij zei radicale decommodificatie, hoe dat dan gekeken wordt.
Ja. Ik mag terugkomen. Dus.
Ja. Ja, dan heb je het ook goed uitgelegd.
Ja. Ja. Hey, we hebben eigenlijk nog één vraag aan jullie. De laatste vraag. Heb je nog een oproep voor de luisteraars?
Koop meer lokaal.
Koop meer lokaal.
Weet waar je eten. Hè? Dus ga gewoon op onderzoek uit. Dus kijk vanavond wat er op je bord ligt. En probeer eens te benoemen of je weet waar het nou echt vandaan komt. Wie daar nou achter zit.
Ja, neem ook de tijd ervoor, denk ik.
Ja, absoluut.
Ja.
En jij, Jan-Wil?
Nee, ik ben het hier helemaal mee eens. Dus en het Oké, ik zit in mijn eigen bubbel. Maar het kan ook heel leuk zijn. Je komt in gesprek en je raakt verrast. Het kan ook echt heel leuk zijn om gewoon te kijken van waar komt het vandaan? En hoe zitten die boeren het allemaal te organiseren, zodat het weinig impact op de omgeving heeft en toch voor mij betaalbaar is en ook lekker is. Ja, dat zijn natuurlijk hele rijke verhalen waar ik er niet genoeg van kan horen.
Nou, ik ga vanavond als ik mijn eten op mijn bord krijg eens kijken waar het vandaan komt. Nou is gisteren de kist geleverd, dus ik denk dat ik het makkelijk heb. Maar we gaan het zien. Hey, dankjewel voor dit leuke gesprek.
Ja, Drees Peter van den Bos en Jan Winnen van der Strand. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Nieuwe afleveringen met andere inspirerende gasten niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast.